Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw blijft tot een eeuwigheid. Welkom aan u allen en fijn dat u dit hele prachtige weer getrotseerd hebt en hier naar de kerk bent gekomen om te luisteren, te zingen en te vieren. En voor de meeste van u ben ik een onbekende. Laat ik me daarom eerst voorstellen. Mijn naam is Kitty Bouwman. Ik ben geestelijk begeleider en als onderzoeker verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. En daar werk ik aan een onderzoek naar Hildegard van Bingen, een veelzijdige vrouw uit de middeleeuwen. Sinds vele jaren woon ik hier op het Begijnhof in Amsterdam en voel me verwant met de middeleeuwse Begijnenbeweging. Nou, genoeg over mijzelf en vandaag gaan wij luisteren naar een verhaal over de gedaanteverandering op de berg Tabor. Maar eerst gaan wij zingen, Gij zijt in glans verschenen. Ik lees u voor uit Matteüs, hoofdstuk 17, vers 1 tot 9. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. En voor hun ogen veranderde hij van gedaante. En zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. En Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen. En uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. En toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. En Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. Ze keken en zagen niemand meer. Jezus was alleen. Tot zover deze lezing uit het evangelie. In dit verhaal over de gedaanteverandering wordt op een verhalende wijze uitdrukking gegeven aan een visionaire ervaring van de vroege volgelingen van Jezus. En dit visioen volgt op de lijdensaankondiging van Jezus. En hiervoor had Jezus aan zijn leerlingen verteld dat hij naar Jeruzalem moest gaan om te lijden. Hij zou daar gedood worden. Maar Petrus had dit stellig ontkend. God verhoede het. Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. En daarop volgde de waarschuwing van Jezus dat wie hem wil volgen het kruis niet kan ontlopen. En deze woorden van Jezus markeren een omslag in zijn leven. Hij wordt zich ervan bewust dat hij irritatie en conflicten opriep bij de farizeeën en schriftgeleerden. En ze smeden plannen om hem uit de weg te ruimen. En Jezus was natuurlijk niet zo naïef dat hij dat niet in de gaten had. En zijn worsteling op leven en dood dwingt hem tot een keuze. Gaat hij door op de ingeslagen weg en blijft hij trouw aan zijn roeping, of brengt hij zichzelf in veiligheid door af te haken? Hij kiest uiteindelijk voor trouw aan zijn roeping, ook al zal hij veel moeten lijden en door zijn eigen religieuze leiders afgewezen worden. En zo trekt hij vrijwillig naar Jeruzalem om daar een gewelddadige dood te sterven. In deze toestand gaat Jezus met zijn drie leerlingen de berg op om zich te bezinnen wat hem in deze crisis te doen staat. En zijn worsteling over zijn dreigende dood wordt zichtbaar gemaakt in een visioen. En in deze tijd zijn wij niet meer zo vertrouwd met visioenen, maar in de Bijbel komen visioenen veelvuldig voor. Schrijvers uit het Eerste en Tweede Testament beschrijven religieuze ervaringen als een visioen. En in het evangelie worden kritieke momenten van Jezus beschreven als visionaire ervaringen. En een voorbeeld is de doop van Jezus in de Jordaan, waarbij de hemel zich opent en Gods stem klinkt. En ook het verhaal over de bestijging van de berg Tabor is beschreven als een visioen. En dit visioen bestaat uit drie afzonderlijke scènes. En in de eerste scène verschijnen Mozes en Elia aan Jezus. De tweede scène gaat over de drie leerlingen die getuigen zijn van de visionaire ervaring van Jezus. En de derde scène gaat over de stem die wordt gehoord. Laten we beginnen bij de eerste scène, de visionaire ervaring van Jezus. Mozes en Elia verschijnen aan Jezus. En in het visioen treden Mozes en Elia vanuit de werkelijkheid van God de leefwereld van Jezus en zijn drie leerlingen binnen. En Mozes en Elia vertegenwoordigen de wet en de profeten. En zij waren doorheen de dorheid en de leegte van de woestijn, doorheen de vertwijfeling, teleurstelling en ontmoediging tot een ontmoeting met God gekomen. En in dit visioen gaat Jezus met hen in gesprek om houvast en inspiratie te vinden. En tijdens dit gesprek verandert Jezus van gedaante. Zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleding is wit als licht. En het stralende gezicht van Jezus roept Mozes in herinnering, die de Sinaï afdaalde met een stralend gezicht, omdat, zo staat het er, omdat hij met God had gesproken. En God openbaarde zich ook aan Elia, waarbij hij zijn gezicht bedekte. En het stralen als het licht van de zon duidt op de intimiteit met God. En deze intimiteit vindt in dit visioen plaats tussen Jezus en God, die ook betrokken is op Mozes en Elia. De tweede scène gaat over de drie leerlingen van Jezus die in dit visionaire gebeuren zijn betrokken. En zij zien wat er met Jezus gebeurt en zijn ervan getuigen. En Petrus stelt voor om drie tenten te maken en het is mogelijk dat het woord tent verwijst naar de tent van samenkomst die dient als woonplaats voor God tijdens de tocht van de Israëlieten door de woestijn naar het beloofde land. En de tenten kunnen ook verwijzen naar de tempel in Jeruzalem, de plek waar volgens de Joodse traditie God zijn woning op aarde heeft. En uit het vervolg blijkt dat er geen tenten meer nodig zijn als plaats om God te ontmoeten. Een lichtende wolk overschaduwt allen, terwijl Petrus nog spreekt. En deze schaduw roept associaties op met Gods Shechina. En het Hebreeuwse Shechina is afgeleid van het Hebreeuwse shagan, dat wonen betekent. En in een Aramese vertaling staat: ik zal mijn Shechina onder jullie laten wonen. En in de Joodse spiritualiteit duidt de Shechina op Gods tegenwoordigheid die zich kenbaar kan maken. En dat gebeurde op de berg Tabor. En Petrus die reageert daarop: laten we drie tenten bouwen. Op deze wijze probeerde hij Gods aanwezigheid vast te houden. Maar Gods presentie overstijgt ons en kunnen we niet vasthouden. En dat moest Petrus ervaren. En de derde scène uit dit visioen is de stem die klinkt uit de wolk van Gods aanwezigheid. En de drie leerlingen horen een stem met de boodschap over Jezus: hij is mijn zoon, in hem vind ik vreugde. Op deze wijze worden de leerlingen van Jezus opgeroepen om naar Jezus als Gods zoon te luisteren. En deze woorden grijpen terug op wat er aan dit visioen is voorafgegaan: het verzet van Petrus. Hij verzette zich tegen de aankondiging van Jezus van zijn lijden en sterven. En de goddelijke stem die klinkt maakt de leerlingen zo bang dat ze op hun gezicht vallen. En tegen deze achtergrond van Jezus' woorden: wees niet bang, hebben deze woorden een grote zeggingskracht. En het verhaal over de gedaanteverandering staat in de context van het lijden en de dood van Jezus. En hij vond uiteindelijk een uitzicht op zijn lijdensweg doordat God zich aan hem openbaarde. Hij wist zich verbonden met iemand die hem niet zou verlaten. Ik ben er. Ik ben er voor jou. En ook in deze tijd zijn er mensen die net als Jezus de berg opgaan om zich in tijden van leegte, tijden van moedeloosheid en uitzichtloosheid te oriënteren op bronnen van inspiratie. En het is goed dat je dan mensen ontmoet die kracht uitstralen en de bron in jou opnieuw laten stromen. En soms merk je iets van Gods aanwezigheid. Een aanwezigheid die sterker is dan de dood. Liefde die je vasthoudt op de weg van je leven. En daarover schreef Titus Brandsma. Als geestelijk adviseur van de Nederlandse Katholieke Journalistenvereniging weigerde hij mee te werken met de verspreiding van het nepnieuws van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog, dat het Nederlandse volk moest beïnvloeden. Hij had de moed de strijd aan te gaan voor een vrije pers. En daarmee zette hij zijn leven op het spel. En als hij in de gevangenis in Scheveningen zit, schrijft hij een gedicht. U kent het vast wel. En in zijn cel had hij een afbeelding van de gekruisigde Christus. Via deze afbeelding kwam Christus hem tegemoet, met zijn liefde. En deze genade gaf Titus de ervaring dat God hem in zijn gevangenschap nabij was. Ik lees het gedicht voor. O Jezus, als ik u aanschouw, dan leeft weer dat ik van u hou. En dat ook uw hart mij bemint, nog wel als uw bijzondere vriend. Al vraagt mij dat meer lijdensmoed. Ach, alle lijden is mij goed, omdat ik daardoor aan u gelijk en dit de weg is naar uw rijk. Ik ben gelukkig in mijn leed, omdat ik het geen leed meer weet, maar het alleruitverkorenst lot dat mij vereent met u, o God. O, laat mij maar hier stil alleen, het kil en koud zijn om mij heen. En laat geen mensen bij mij toe, het alleen zijn word ik niet moe. Want gij, o Jezus, zijt bij mij, ik was u nimmer zo nabij. Blijf bij mij, Jezus zoet, uw bijzijn maakt mij alles goed. Met deze innerlijke zekerheid wist Titus Brandsma zich geborgen bij Jezus. En dat God zich kenbaar mag maken aan al die mensen die in deze tijd moeten lijden. Aan slachtoffers van oorlog en geweld. Aan die vele mensen op de vlucht en zonder dak boven het hoofd. En aan al die hongerende en dorstende mensen, dat ze zich gedragen mogen weten door uw aanwezigheid. Moge het zo zijn. Amen. We nu samen het Onze Vader bidden. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. En er is nu een collecte voor de regenbooggroep. En u kan daar meer over lezen op de orde van dienst. Laten we afsluiten met de zegen. De levende zegene u en behoede ons. De levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De levende verheffe zijn aangezicht over ons en geve u vrede. Zegen ons en behoed ons. Doe lichten over ons uw aangezicht en wees ons genadig. Zegen ons en behoed ons. Doe lichten over ons uw aangezicht en geef ons vrede. Moge het zo zijn. Amen.